Gisteren hadden we het over, wat een groot goed God hebben wij. Hij is een God die geeft liefdesregels, geen wet, geen wetticistische God. Hij geeft regels voor veiligheid waarin wij als een volk, laat ik zo zeggen, als mensen veilig bij hem kunnen komen in een verbond. En dat verbond, dat vergelijkt hij met een huwelijk. Hoewel, een huwelijk is een patroon van wat hij eigenlijk bedoelt. Wij denken altijd, huisje, boompje, beetje. Wij trouwen en daarnaast geloven wij in God. Weet je dat het andersom is? Huwelijk is een patroon wat door God bedacht is om te laten zien wat hij met de mens wil. En wij geven een andere invulling aan huwelijk. Daarom is het zo belangrijk om niet het patroon te bekijken, maar om God te bekijken wat hij met het patroon doet. En als je een patroon tekent, weet je, zo'n patroon voor een jurk, dan ga je de patroon niet dragen, dan maak je met het patroon een jurk en de jurk draag je. Het huwelijk is een patroon. Maar het uitleven met God is de jurk dragen. Het is een trouwjurk. Wij weven aan ons eigen trouwjurk door dat patroon uit te leven. Als je kijkt in die gebrokenheid van Gomer. We hebben gelezen, hij lokt haar met liefde naar de woestijn. En de woestijn is geen plaats van, joepie, hoewel het volk daar enorm verwend werd eigenlijk. Het kreeg eten, het kreeg drinken, het kreeg alles. Ze hadden niks tekort. En toch was het eigenlijk zoals, die knoflook in Egypte is wel erg goed. Ja, daar staat een ander vertel een knoflook. De vetpotten. En er was een verlangen naar, ja, maar daar is het beter. Maar God lokt je dus ergens naar een plaats waar hij zegt, hier wil ik eigenlijk dat je leert afhankelijk van mij te zijn. Dus niet dat je dan een slaaf bent van hem, maar het brengt je karakter op een hoger niveau, namelijk op zijn niveau. Hij is God, hij is geen mens. Hij is geen mens, hoewel hij de mens naar zijn beeld gemaakt heeft. Maar wij kijken dan naar mensen en denken dat God zo is als mensen. Dat is de psychologie. Psyche betekent ziel. Zielskunde is het eigenlijk. Dus de psychologie kijkt naar de mens en dan zegt hij, alle mensen zijn ongeveer zo, dus als jij niet zo bent, dan ja, dat is hoe je moet zijn. Want dat is de gemiddelde mens. Maar God zegt niet, kijk naar de mens. God zegt, kijk naar mij. De geest is pneuma. Dus je zou eigenlijk pneumologie moeten hebben. In plaats van als je een rottigheid hebt en iets nodig hebt voor je hart. Je hebt niet een psycholoog nodig, maar een pneumoloog. Ja? God is het origineel. Als je naar het origineel gaat, dan is het herstel in een beter, komt in een betere positie. Als je niet naar het origineel gaat, hè, als je met je auto naar de fietsenmaker gaat, nou misschien weet hij wel iets te repareren. Maar een auto hoort bij de garage. En een fiets hoort bij de fietsenmaker. Zo hoort dus een gebroken mens naar God te kijken. Hoe is God eigenlijk? Want die gebrokenheid heeft een reden. Eva werd verleid. Zou ze dat nou niet hebben geweten, dat die appel, het was geen appel trouwens. Wij zeggen een appel, het was een vrucht. Zou ze dat nou niet hebben geweten, dat als ze van die vrucht zou eten, dat er zoveel ellende de wereld binnenkwam? Zou Adam nou niet geweten hebben, als hij zijn vrouw gestopt had en gezegd had, Eva, schat, omdat je een vrouw bent, ben je verleid, maar ik ga voor jou staan. Je hebt iets gedaan wat God niet wil. Maar nou ga ik mijn leven voor jou geven. En God komt de hof binnen. En Eva die schuilt gelijk achter een bosje. En God ziet meteen Adam. En God zegt, Adam, waar is je vrouw? Hij zegt, mijn vrouw heeft gezondigd, maar hier ben ik. Neem mij. Neem mij. Dit had Adam eigenlijk moeten doen. Toch? Maar nee, hij had met haar gezondigd. Want hij was verantwoordelijk voor haar. Hij stond naast haar toen ze zondigde. En dus hij is medeplichtig. En omdat hij daar haar hoofd was, haar verzorger, hè, wat we hebben gezien in die ketubah, haar toewijding, haar om bescherming, haar raadgever, had hij die raad moeten geven. Had hij moeten zeggen, vrouw, wat heb je nou gedaan? Maar ik vergeef het je, maar hier ben ik. Heer, neem mij. Hinini is dat in het Hebreeuws. En dit is wat Jezus zegt. Neem mij. Maar laat hun gaan. Gerrit, volgende plaatje. En als je dan ziet dat Jezus zegt tegen de Vader. Neem mij. Maar laat hen gaan. Dan zie je dat Jezus eigenlijk is de tweede Adam, zoals hij genoemd wordt. De Adam die degene die zegt. Alles wat zij eigenlijk over zich heen heeft gehaald. Ik neem dat op me. Ik neem dat op me. Ik drink die beker van gramschap. Dat is een beker. We hebben gisteren gehad over bekers. Nou, ik heb hier eventjes mijn glaasje water neergezet. En een kopje thee. Dankjewel voor de thee. Maar de beker, de kiddush, was de bedoeling dat je drinkt. Elke keer. En op de verloving drinken ze dus ieder de helft. Maar elke keer mag je uit die beker van levend water drinken. Maar als je zegt, nee, deze beker wil ik niet. Ik kies voor die andere beker. Ik kies niet hiervoor, maar ik kies daarvoor. Dan moet je dus dit drinken, waar je voor kiest. En dit maakt gebrokenheid. Lukt het, Gerrit, met de plaatjes? Nog niet helemaal. Nou, we weten nu hoe het moet, dames. Het komt. En als je dus ziet in Gomer, die dus eigenlijk uit een verkeerde beker drinkt. Niet uit de kiddush, niet uit de huwelijksbeker, niet uit het genot van het delen van zijn heerlijkheid. Zij drinkt, zij zegt, nou, ik heb wel een andere beker. Zij wordt verleid om een andere beker te drinken. En die verleiding maakt dat zij dus ook de gevolgen daarvan moet drinken, moet eigenlijk slikken. Dus wat weten wij nog eigenlijk dan weinig van God als we zeggen, wij kiezen dan voor die andere beker. Wij kiezen voor die andere beker. Dat doe je toch niet? En toch werd Eva verleid. Deed ze dat expres? Nee, Eva werd verleid omdat ze leugens naar zich toe kreeg. En ze geloofde de leugens. Ze luisterde naar leugens. En dit is het hele probleem van ons. Als wij gaan luisteren naar leugens, wat geloof je dan? Waar onderwerp je je aan? Als we gaan luisteren naar God die het origineel is. Als we gaan luisteren, hoe zegt Vader, wie zegt u dat ik ben? Hij zegt, als jij mijn dochter bent, waar denk je dat jij op lijkt? Ja, maar ik lijk helemaal niet op u. Want ik heb ik heb dit en dat en dat en dat. Hij zegt, hoe. Ik kijk naar jou door mijn zoon. Ik kijk naar jou hoe hij zijn leven heeft gegeven. Eerste plaatje gered. Lukt dat met het eerste plaatje? Ik kijk naar jou. Nog terugger. En nou iets verder. Oh. Oké. Nou. Geef niet. Dit is het eerste plaatje waarschijnlijk. Oké, dan heb ik iets fout gedaan. Geef niet. In ieder geval, hij kijkt naar jou door Jezus heen. Niet naar jou in de fase waarin je zo'n, ja, nee, dit gaat allemaal goed met mij. En dat je die andere beker kiest. Hij kijkt naar jou zoals Jezus zegt, ik heb al voor jou besloten, nog voordat jij bij mij komt. Want het lam is geslacht voor de grondlegging van de wereld. Hij wist dat wij zouden zondigen. Hij wist het. Waarom? Omdat hij de gave heeft gegeven van een eigen keuze. En als je dan kijkt naar Gomer, dan zie je, het is het schenden van een verbond. Maar wat is dat verbond ook alweer? Verbond was die bedekking. Ik mag die microfoon niet loslaten. Ik mag niet. Nee hoor. Het is fijn als ik die microfoon niet loslaat. Want het wordt opgenomen. Maar Yvonne, zou jij ook een kant willen dragen? Maak eens hier werkelijk een groepa van. Hè? Dus met twee handen omhoog houden. Een verbond wordt gesloten onder een groepa. Onder een gebedsdoek, onder een bedekking. Hieronder mogen wij leven. Maar wat doen wij als we die andere beker drinken? Dan zeggen we, hier stap ik onder vandaan. Wie doet dat? Doet God dat? Nee, dat doen wij. En het kan zijn dat we zeggen, oh, maar ik wil in de heerlijkheid blijven. Maar ik ga hier zondigen. Doe je dat bewust? Nou ja, laten we zo zeggen, verleiding. Ik word hier verleid. Dan is de bedekking er nog steeds. Wij zondigen en toch is daar nog steeds de bedekking. Wij zondigen en toch is er nog steeds de bedekking. Wij zondigen en toch is er nog steeds de bedekking. Tot op een gegeven moment dat God zegt, nou wil ik toch even laten merken wat het is dat jij elke keer die gifbeker drinkt. En niet mijn beker drinkt. En wat doet hij dan? Hij plaatst even die doek opzij. De bedekking opzij. Even. Voor een korte tijd. En hij zegt, voel eens hoe het is zonder bedekking. Voel het eens om naakt te zijn. Maar zijn intentie is, hij staat achter jou. En zodra je zegt, heer, ik wil het niet. Dan komt hij gelijk, met die bedekking. Want hij is daar. Hij gaat jou niet verlaten. Maar als jij bewust kiest, ik kies hier niet voor. En dat zullen heus mensen zijn. Dat zullen heus mensen zijn. Dan trekt God zich inderdaad terug. Dankjewel. Dan trekt God zich terug. Dit is de bedekking. Maar aan die doek, aan de baldakijn, daar zitten tjitjit heet dit. Dit zijn de 5 knopen die hier aan zitten. En dit zijn de 5 boeken van Mozes, de Torah. En de Joden die hebben dat ook in hun broekzak zo zitten. Als je wel eens die Hasidische Joden hebt. Even kijken hoor. Die hebben dit zo in hun broekzak. En dan gebeurt er iets. En zij worden verleid door zonde of wat dan ook. Of de buurvrouw komt langs en die heeft een beetje een decolleté. En dan houden ze die tjitjit vast. Dan houden ze die 5 knopen vast. Heer, ik wil niet zondigen. Gij zult niet ontrouw zijn. Ze houden de gedenkkwasten vast. Wat is dat? Als je deze tjitjit, als je de Torah uitrekent in het Hebreeuws, is het Yeshua, God redt. Is het Hosea, Jezus. Ik wil niet zondigen. Ik word verleid, maar ik wil het niet. Paulus zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar niet het goede wat ik wil, dat doe ik. Oh, allebei, Jezus Christus. Eigenlijk zou iedereen zo'n tjitjit in zijn zak moeten hebben. En weet je wat wij als Nederlanders doen? Doe een knoop in je zakdoek. Ja, daar komt het vandaan. Dit zijn 5 knopen. Doe eens een knoop in je zakdoek. He? Draag het eens in je hart. Die kaartjes van, vorige keer heb ik het ook gezegd, die kaartjes van Jan, die zijn soms zijn ze zo aangrijpend dat je ze in je BH moet doen. En als je je voelt, dan denk je, wat zit hier nou? Oh, even kijken. Gods woord. Ik draag het op mijn hart. Maar het zijn dingen om vast te houden. En als je dan kijkt, hoe kan Gomer zo dom zijn? Hoe is het mogelijk? Weet je hoe het mogelijk is? Omdat ze haar God niet echt kende. Alleen Jezus heeft hem echt laten zien wie die is. In het oude verbond hadden ze een bedekking. Een bedekking, niet die bedekking, maar dit een bedekking. Ze konden schamimel zien wie God werkelijk was. Door de profeten, ja. Maar sommige profeten waren van die strenge mensen. En toch lieten ze God zien voor wie die was. Als we dan lezen naar Hosea 2, dan lees ik vers 7. Overspelig. Vers 6 neem ik. Hosea 2, vers 6. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen. He, dat is haar producten, haar vruchten. Want ze zijn geboren uit overspel. Zijn ze geboren uit deze beker? Nee, ze zijn geboren uit deze beker. Uit overspel. Vers 7. Overspel was immers hun moeder. Overspelig was immers hun moeder. De vrouw die hen gedragen heeft, leefde in schande. Ze zei, ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken en voor wol en vlas en olie en wijn. Nou, wat was dat? Eten was om te eten, natuurlijk om te leven. Drinken was om te drinken. Wol en vlas was om je te kleden. Olijfolie en wijn. Olijfolie was om te zalven. Wijn, honden om vreugde te beleven. Dus zij gaven mij vreugde, zij gaven mij voldoening, zij gaven mij bedekking. Zij, dacht ze, hè? Dit is een verleiding, dit is een verlokking. Dit is haar leugen. Vers 8. Daarom zal ik met een doornenhaag haar weg versperren. En met een muur zal ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad gaat. Is dit nou vervelend wat hij doet? Hebben we nou een vervelende God die zegt, laat mij nou zondigen. Nee, hij gaat het versperren. Hij zegt, ik wil dit niet. Ik ga haar tegenhouden. Ik ga een muur plaatsen. Ze beseft het niet dat ik het was die haar koren en wijn en olie gaf. Het was Hosea die dat gaf. Wat is de koren en wijn die God ons geeft? Ons dagelijks brood, koren. En wij denken, het komt gewoon uit de supermarkt. Toch? Nee, het is God die dat geeft. Want in Israël waren ze afhankelijk van de landbouw. En als het niet regende, hadden ze ook geen koren. Dan kwam het gewoon niet op. En dus baden ze, Heer, laat het regenen. En God liet het regenen. En het koren groeide. Olie. Als er geen regen was, kon de olijfboom geen olijven voortbrengen. Hadden ze geen olie. Essentiële oliën zijn belangrijk voor om te leven. Wijn. Als het niet regende, waren er ook geen wijn. Konden ze niet vreugde beleven. Konden ze hun feest niet vieren. Essentiële dingen in het leven waren dit. En wij, wat zijn onze essentiële dingen? Nou, een huis, een auto, een tuin, de hond, de kinderen, de verzekering, noem eens wat op, status, je werk, aanzien, noem eens wat. Vakantie, noem eens wat. Kleding, netjes, sieraden, bla bla bla. Nou, het zijn allemaal dingen waar ik denk van, waar halen wij onze zekerheid vandaan? Welke beker drinken wij? Zij beseft niet dat ik het was die hen koren en wijn gaf. Het zilver, het goud waarmee ze haar verrijkte, werd besteed aan Baals beelden. Waar geven wij ons geld eigenlijk uit? Denk daar eens even over na. Daarom zal ik, als het tijd is voor de oogst, mijn koren en mijn wijn terugnemen. Ook mijn wol en vlas waarmee ze haar naaktheid moet bedekken, ik zal het terughalen. Doet hij dat omdat hij een vervelend God is? Oh, wat is het stil hier. Jongens, jullie mogen best iets zeggen hoor. Consequenties, dat is het. Zag je die doek boven mij? Dat was de bedekking. Maar als ik blijf ingaan op de verleidingen, blijf zondigen, blijf, dan neemt hij even die bedekking terug. Om de consequenties daarvan te leren. Is dat omdat hij zegt, nou dan moet je, het boontje komt om zijn loontje. Nee, God is niet zo. Maar hij is wel gerechtvaardigd. Hij zegt, ik zal je laten zien waar jij voor kiest. Kies jij hier duidelijk voor, dan zal ik jou bewust maken welke keuzes in jouw leven consequenties hebben. Ja, maar dat weet ik allemaal niet. Nee, daarom moet je de Tora lezen. Daarom moet je het woord kennen. Daarom moet je het origineel bestuderen. En als je het origineel bestudeert, dan zeg je, God is dus een vader. God is geen boeman. God is geen tuchtmeester. God is geen slavendrijver. God is geen Baal. Een meester die je slaat om je te onderdrukken. God is liefde. Absoluut. Zuster, dat staat in Hosea zelfs. Nou ja, daar hebben we het erover. Jongen. Wat je zaait, zal je oogsten. Dat is ook zo. En dat is, wat zaai je dan? Wat je drinkt, dat komt in je lichaam. Dus ik neem een slokje. Zuiver water, dat zuivert mijn lichaam. Dit is gif. Nee, sorry, dit is thee, maar we spelen het even. Dat zijn de consequenties. Dat zijn de consequenties als je dus die gifbeker drinkt. Voor wie is die gifbeker bedoeld? Voor wie is Gods toorn bedoeld? Voor ons? Nee. Gods toorn is bedoeld voor duivel en demonen en grootmachten en machten der duisternis die ons kwellen. Machten die eigenlijk God willen kwellen, maar God kunnen ze niet krijgen. Daarom kwellen ze ons. Daarom verleiden ze ons. En ze zeggen, nee, maar een slokje. Eén klein slokje. Nee, wij moeten dus keuzes maken. En dus elke rebellie. Nou, eventjes. Elke slok die wij nemen van die gifbeker heeft een gevolg. Welke gevolg, Gerrit? Laat eens even kijken. Negativiteit, leegte, destructie, angst, afwijzing, leugen, bedrog, verdriet, ziekte en dood. Weet je, Satan is ook een vader. Hij is een vader van de leugen, ja. En dat is niet leuk om dat mee te maken, dat hij een vader van de leugen is. Maar waarom doet God dit? En dat gaan we even verder lezen, vers 10. Zij besefte niet, en zij beseft niet dat ik het was die haar koren, wijn en olie gaf. Het zilver waarmee haar verrijkte werd en besteed aan Baals beeld. Daarom zal ik, als het tijd is voor de oogst, mijn koren en mijn wijn terugnemen. Ja, maar dan heb ik helemaal geen eten. En ook mijn wol en vlas. Ja, maar dan ben ik naakt. Waarmee ze haar naaktheid bedekte. Ik zal het terughalen. Ik zal haar kleren van haar lijf rukken. Oh, nee, zeg. Jongens. En in het nabijzijn van haar minnaars. Oh, dan even kijken wat die minnaars doen. En niemand die haar uit de greep kan redden. Aan alle dagen dat zij feest viert, haar hoogtijdagen, haar nieuwe maan, sabbat, aan al haar feestvreugde zal ik een einde maken. Ik verwoest haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan ze zei, het zijn geschenken van mijn minnaars. Mijn minnaars hebben ze gegeven. Wat een leugen. God heeft het gegeven. Ik laat ze verwilderen, zegt God. Ik geef ze prijs aan de dieren. Ik zal haar straffen voor de feesten die ze aan Baal verwijden. En waarop ze hun offers bracht. Uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaars aan. Maar mij vergat ze. En hier gaat het God om. Wij. Hoe vaak denken wij aan God? Hebben wij een cheat sheet in onze zak? Even in mijn zak doen hoor. Ik doe die cheat sheet even in mijn zak. Maar het gevolg is dat de hele sluier achter hem aangaat. De hele bedekking neem ik mee. Als ik één klein dingetje in mijn zak heb om te herinneren, nee Heer, ik wil goede keuzes maken. Dan moet ik wel weten wat de keuzes moet ik maken. Voor wie kies ik dan? Kies ik voor Baal? Kies ik voor Satan, die de vader van leugen is? Kies ik voor de gifbeker? Of kies ik voor mijn vader die de waarheid is? Jezus is de waarheid. De tjitjit. Het is een herinnering aan de bedekking. En dit moesten de Joden doen. En nummer 1. Doe dat. Neem dat tot je. Draag dat bij je. Als een herinnering. Want hier staat, ze vergat mij. Nou, dat is erg. Ze vergat mij. Wat vergat ze dan? Nou, laat ik eventjes duidelijk zeggen, de achtergrond van Gomer. Hè? Gerrit, kan je een volgende plaatje doen? De achtergrond van Gomer, wat ik vertelde, is zij leefde in een tijd dat Jerobeam, die had kalverdienst aangedingest. Ingevoerd. En die kalverdienst, dat had te maken met Baal en Astarte. Nou, ander woord voor Baal, het betekent meester. Hè, een ander woord Zeus. Een ander woord voor Astarte Venus of Isis. Een ander woord, in ieder geval zij wordt continu, hè, het is een mannelijke god en een vrouwelijke god met een kleine g. Hier zie je Gideon die de palen van Baal omhakt. Het zijn in feite afgoderij van vruchtbaarheid. Want wat dachten ze, als wij hier aan offeren aan deze goden Baal en Astarte, dan geven zij ons vruchtbaarheid. Nou, hier zie je Astarte, het is een beetje een wazige foto, maar hier zie je Astarte op allerlei doods koppen staan. Dit zijn doodskoppen. Zij brengt geen vrucht voor. Zij brengt de dood voor. Maar ze vallen er met open ogen in. Baal betekent meester en hij maakt slaaf. Volgende plaatje. Want die kalverdienst, hier zie je dus dat aanbidding van een goud kalf. Dat wil zeggen, het is een stier, Baal is een stier. En hij wil offers. Hij wil offers. Kinderen. Hij wil, geef mij jouw eersteling. Je eerste kind. En dat werd dus gedaan. De eerste kinderen werden daar geofferd. Wat erg. Ja, maar dat was dus zo. Dat was zo. Dat is de Baaldienst. Hier leverde Gomer zich aan. En ik kan me voorstellen, Dibliam, de vader van Gomer, noem je twee koekjes, heet hij. Hij eet van twee koekjes, van twee kanten. Hij eigenlijk, wat je leest, en dat is de geschiedenis die je daarachter leest. Een vader gaf zijn dochter aan zo'n kalverdiensttempel. En daar werd zij dan ingewijd in de tempelprostitutie. Daar leerde ze zich te geven als een tempelprostituee. En had ze gemeenschap met alle mannen die vruchtbaarheid nodig hadden voor hun land. Want ze hadden hun oogst nodig, ze hadden de regen nodig voor hun oogst. Dus zij bedreven seks met de tempelprostituees. En door de seks die ze hadden met de tempelprostituees, werden ze verbonden met de godin Astarte en Baal. En zo bracht het vruchtbaarheid op het land, dachten ze. Nou, ik zie jullie echt een gezicht. Nee. Nou, nee, zeg, kom. Nee, is echt waar. Hier trap je toch niet in? Dit is toch onzin? Wie vindt het onzin? Steek je handen eens even op, kom. Iedereen. Nee, je hebt hier geen mannen. Ja. Maar reken maar dat die prostituees er mooi uitzagen hoor. Want hier staat Gomer, die gaf haar sieraden. En ze zagen er beeldschoon uit. Ze waren mooi hoor. En ze doften zich flink op, volgende plaatje. Maar de vrucht daarvan, denk je nou echt dat Gomer wist dat die kinderen van hem waren? Als zij als prostituee was, als kind, want ze zullen erg jong zijn geweest, uiteindelijk uitgehuwelijkd is aan een gomer. Of uitgehuwelijkd, hij vroeg haar ten huwelijk. Want God had gezegd, trouw zo'n vrouw. Nou, tuurlijk een vader als Dibliam, die zei, nou, ze heeft nu gediend in de tempelprostituee. Nu mag ze trouwen, nou ga ik haar uithuwelijken, want dat is natuurlijk handig voor zijn bedrijf. Ik ga, Hosea, wil jij mijn dochter trouwen? Oké, nou, die trouwt. Maar wat voor een achtergrond heeft Gomer? Als de achtergrond tempelprostitutie is, kan zij dan trouw zijn aan Hosea? Als wij een achtergrond hebben van vele relaties, moest je kijken wat er gebeurt met de vrouwtjes die vele relaties achter de rug hebben. Die kunnen zich niet meer binden aan één man. Of de mannen die vele vrouwtjes hebben gehad, die kunnen zich niet meer binden aan één vrouw. Waarom? Omdat het principe van het verbond geschonden is. Dus wat is de vrucht die Gomer voortbrengt? Verstrooiing. God verstrooit. Jezreel, God verstrooit. Lorugama, niet geliefd. Er is geen liefdesband wat daar kan plaatsvinden. Liefde is een ding. Maar God zegt, ik ben liefde. Liefde is substantie van mijn hart. Liefde is energie van mij naar jou. Liefde is een stroom van leven wat uit mij borrelt en bruist en brrr, je overspoelt gewoon. En hij zegt, oh lekker dat bubbelbad. Maar dit is geen liefde. Dit is een consequentie. Lo-ami is ontheemd. Het is niet meer, het hoort niet meer bij God. De gevolgen van tempelprostitutie was dronkenschap. Want ja, denk je nou echt dat die jonge meisjes dat voor plezier deden? In het begin niet. Later misschien wel, maar in het begin vreselijk. Ik kreeg elke keer mails van de Rode Draad en Scharlakenkoord. Rauwvoet van, hoe heet die niet? Nou, je hebt zoveel nu stichtingen die de vrouwen helpen die in de prostitutie zitten. Maar weet je dat? Allemaal willen ze er niet in zijn. Femi is iemand die daarmee, die de help geeft. Die daarvoor gaat staan. Maar al die vrouwen willen niet in die prostitutie. En toch moeten ze. Ze worden ervoor gedreven. En weet je, als ze ze eruit halen. Weet je dat ze dan bijna gek worden? Soms moet je ze erin laten. En gewoon Jezus verkondigen. Want Jezus komt zelfs in hun prostitutiekamertje. Ze hebben openbaringen van Jezus daar. Terwijl ze hun werk doen. Werk tussen aanhalingstekentjes. Jezus is zo genadig. Vader is zo groot. Hij overziet die dingen. Want je bent verleid. Je bent verblind. En je ziet niet meer wat het origineel is. En deze meisjes van de prostitutie. Van de tempelprostitutie. Zagen ook het origineel niet. Dit is de barmhartigheid die getoond wordt. Aan een gomer. En dit is een gevolg. Dat vader zegt. Maar dit is niet mijn wil voor jou. Leer mij kennen. Ze hebben mij vergeten. Dat is erg. Dat is erg. Ik ga even een stukje lezen in Amos. Want nogmaals, is gisteren toch wel een beetje overgekomen. Hosea was de profeet die 10 jaar na Amos profeteerde. Maar Amos was een profeet die echt heel streng was. Hè? Maar Amos... Nee, dat kan. Ja, dat is de volgorde van de Bijbel komt omdat het boek Hosea meer hoofdstukken heeft. Ja, dat is logisch, hè? Nee, dat is niet logisch. Nee, ja. Dus, de profeet Hosea, ik zal even het jaartal opnoemen, misschien is dat ook wel handig. Even bladeren hoor. Is 750 voor Christus. Amos is 750 voor Christus. Hosea 760 voor Christus. Sorry, 740 voor Christus is het dan. Maar in de Bijbel zijn ze niet op chronologische volgorde van de tijd. Maar Amos was dus eerst aan het profeteren. En als ik dan gisteren, las ik een stukje uit Amos 4, maar dan lees je. Ik was het die jullie, en in Amos 4 vers 6, ik was het die jullie elke stad honger liet lijden en maakte dat er in geen enkel dorp brood was. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd. Eerste keer. 2, 3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken. Hun dorst werd niet gelest. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd. Vers 8. Vers 9. Ik trof jullie met korenbrand en meeldauw. Dat is namelijk dat het koren giftig wordt. Sprinkhanen vraten je tuinen en je wijngaarden kaal en alle vijgen en olijfbomen. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd. Derde keer. Vers 10. Ik stuurde de pest op jullie af, zodat jullie ooit in Egypte afstuurden. Ik doodde je soldaten en buit maakte je paarden, zodat jullie de stank van je eigen legerkamp roken. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd. Vierde keer. Ik vernietigde jullie zoals Sodom en Gomorra. Vijfde keer, maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. En daarom, vers 12, en daarom, consequentie, en daarom zal ik tegen je optreden. Wat staat hier optreden? Tuchtigen. Maak je gereed voor de komst van je God Israël. Want ik ben het die tegen je zal optreden. Dit is Amos. Amos heeft die wijzende vinger met zo'n scherpe nagel, weet je wel. Maar wat gaf hij? 5 keer, maar jullie zijn niet tot mij teruggekeerd. Hosea is de profeet, de laatste profeet. En die komt dus met barmhartigheid. En die zegt, die consequenties weten jullie dus nu. Dit zijn de consequenties. Maar, volgende plaatje Gerrit. Maar, Hosea 11. En dan lees je de liefde van de vader. Ik had Israël lief en ik leerde haar lopen. Ik heb haar op de arm gedragen. Is dit een God met een scherpe nagel die jou in je gezicht zegt wat jij fout hebt gedaan? Dit is een God die je zo lief heeft. Ik heb haar op de arm gedragen. Dat wil zeggen, ik heb jou zo meegenomen in mij. Ik heb eten gegeven, ik heb je drinken gegeven. Dit is hoe ik jou lief had. Als een moeder heb ik je gevoed. Als een moeder heb ik jou gedragen. Volgende plaatje. En dan lees je verder. Zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik ze bij de teugels. Hij verzorgde, dus hij had zijn verbond. Wat was de ketubah? Dat een man voor je zorgt. Dat hij je geeft voedsel, eten, drinken, voor je kinderen zorgt, voor huisvesting, voor kleden. Dit deed Hosea. Maar Gomer, die dacht dat het van haar minnaars was. Dus neemt hij het weg. Zodat zij de consequenties leert. Oh, het komt niet van mijn minnaars. Oh, de welvaart van deze wereld is dus niet dat wij hebben gedaan. Wij hebben toch gezorgd dat deze economie op pootjes kwam. Nee, God heeft gezegend. En God leidde hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok hij hen mee. Wat zijn koorden van liefde? Is dat slaventouw? Zijn dat geesels? Zijn dat ga naar mij toe? Nee, koorden van liefde is liefdesdraden weven. Relatie. Koorden van liefde zijn relatie. Ik verloste hen van het juk. Oh, wat een juk. Wat een juk. Als je die gifbeker drinkt, wat was het gevolg van deze beker? Angst, depressie, zorgen, negativiteit, noem maar eens wat op. Afwijzing, dood. Wie haalt het in zijn hoofd om deze beker te drinken? Dat is verleiding dat je deze beker drinkt. Het is verblinding dat je deze beker drinkt. Het is betovering dat je deze beker drinkt. Maar als je je God kent, dan zie je dat hij leven is. Als je je God kent, dan zie je dat hij met liefde trekt. Als je je God kent, dan ziet hij dat hij je verlost van een juk om je te laten eten. Zelfs geeft hij het voer nog in je hand. Heer, zegen mij. Woep. Oh, wat een zegen. Gisteravond deed de auto niet. We reden door het groene land van Friesland. En ineens voel ik dan... En al lichtje knipperen. En ik, oh nee. De auto doet het niet meer. Nou, hij deed het nog een beetje, maar... En ik bid gelijk voor die auto. Want ik ben niet afhankelijk van die auto. Ik ben van God afhankelijk die auto op een of andere manier iets kan bewerkstelligen dat die auto niet doet. Dus we deden de auto maar weer uit, want we hebben geen verstand van auto's. Dus de motor maar weer uit. Heer, dank u dat u voorziet, dat u zorgt. Ik zegen deze auto. Motor weer aan. Hij doet het weer. En anders stonden we in het Friesland. Maar goed, we zijn er weer. Volgende plaatje. Hosea 11 vers 8. Ach, Efraïm. En dit is een tekst die ik wil dat je onthoudt. Ach, mijn liefste. Hoe heb ik je kunnen prijsgeven? Hoe heb ik je te kunnen uitleggen? Hoe zou ik dat kunnen doen? Zou ik je prijs kunnen geven als Adam en zou ik je laten ondergaan als Zeboïm? Wat zijn Adama en Zeboïm? Adama en Zeboïm zijn steden die naast Sodom en Gomorra lagen. Met de steden Sodom en Gomorra, dat was niet gewoon gelijk zo'n doel, weet je, target. Alleen Sodom en alleen Gomorra. Nee, dat was gewoon één grote bende daar. En Adama en Zeboïm, dat waren steden die daar in de buurt lagen. Dus als je in de buurt ergens daarvan bent, Dan ga je ook ten onder. Dus waar gaan wij in de buurt wonen? Volgende plaatje. Mijn hart wordt verscheurd door barmhartigheid. Ik word bewogen. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal niet opnieuw ten gronde richten. Want ik ben God en geen mens. En ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Maar Hosea 12 vers 15. Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt. En nou gaat het erom. 5 keer in Amos zegt hij, maar ze vergaten mij. Maar ze keerden niet terug naar mij. Hosea 2, ik heb dit en dit en dit voor ze gedaan, maar ze vergat mij. Efraïm heeft God vergeten. Waarom? Omdat ze hem eigenlijk niet goed kenden. Dus als wij God niet willen vergeten, weet je wat je dan moet doen? Focus. Tjit tjit. Waar is mijn tjitjit? Hier. Tjitjit in je zak. Focus. Altijd denk je, oh Heer, ik kan er geen moer van, maar help me. We delen maar de motor uit, want geen idee hoe die auto moet repareren. Maar het helpt als we zeggen, nee Heer, u staat boven alles. Maar als we dat niet doen, en vertrouwen op onze eigen kunnen, dan krenken we God. Hé, Israël heeft dus Gods hart eigenlijk kapot gemaakt. Door de onwil. En elke keer zichzelf van God te verwijderen. Volgende plaatje. En dan zie je het effect, de consequentie. De Heer zal brullen als een leeuw. Zij zullen hem weer volgen. Oh, ja. Nou, dat is eng. Hij gaat brullen als een leeuw. Een prachtig andere tekst zal ik ook nog even lezen. Daar word je helemaal rillerig van. Even mijn mouwen opstropen. We gaan even iets rots lezen, ja? Oké. Okay. Hosea 12. Keer voorgoed terug naar die God. En laat je leiden door liefde en recht. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God. Dit is de cheat in je zak doen. Vers 10. Hosea 12, vers 10. Maar ik, de Heer, ben je God sinds Egypte. En ik laat je opnieuw in die tenten wonen. Terug in de woestijn. Als in de tijd van onze ontmoeting. Vers 14. Door de profeet leidde de Heer Israël uit Egypte weg. En door een profeet werd Israël gehoed. Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt. 13 vers 4. Maar ik de Heer ben je God al sinds Egypte. En met alle goden mag je je niet inlaten. Baal, Astarte, verzekering, bla bla bla. Overal, eigenlijk bla bla. Buiten mij is er niemand die jou redt. Ik heb naar je omgezien in de woestijn. In die dorre woestijn. Vers 7. Daarom ben ik naar je op jacht gegaan. Als een leeuw. Als een panter lig ik op de weg langs. Als een panter lig ik langs de weg op de loer. Vers 8. Ik val hen aan als een berin die haar jongen beroofd is. En ik rijd hun borstkas open als een leeuwin verslind ik hen. Nou, als je dat leest, dan denk je van, wat een enge God hebben wij. Maar weet je, hij verslindt je niet. Hij rukt je borstkas open. Weet je waarom? Omdat zijn hart gebroken is. Een hoge priester. Die hoort dat Jezus zogenaamd blasfemie toepast. Die schreeuwt blasfemie. Hij beledigt God en hij scheurt zijn efod. Hij scheurt zijn hart open. Maar die priester zag niet dat Jezus het wel bij het rechte eind had. En even later, een paar uur later, is het dat Jezus aan het kruis sterft. En het voorhangsel scheurt als dat Gods efod is. En hou even de microfoon vast, want dat moet, hè. En Gods kleding, laat ik het zo zeggen, hij neemt dat in zijn hand en hij scheurt het open als dat hij zijn borstkas open scheurt. En hij zegt, kom in mijn hart. Daarom scheurt hij onze borstkas open. Dat is het werk van een profeet. Hij scheurt je borstkas open. Niet omdat hij, ik ga je verslinden. Helemaal niet. Hij scheurt je borstkas open, zodat jouw hart weer zichtbaar is. Wat scheurt hij open? Weet je dat hij open scheurt? Je eigen bedekking. Je maskers. Hetgene waarin je gelooft. Je leugens. De Heer zal brullen, Hosea 11. Brullen als een leeuw. En zij zullen hem dan weer volgen. Ze keren schuchter terug. Ja, want het is een beetje eng, zo'n leeuw. Maar hij is wel de leeuw van Juda. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Weet je wat een eigen huis is? Dat is Gods thuis. Gods hart. Daar wil hij dat jij terugkeert. Hij scheurt zijn eigen kleding open. Zijn eigen bedekking open. Zijn voorhangsel open. Zodat jij weer in het hart komt. Dat is de bedoeling. Niet om je te verscheuren. Maar om jouw bedekking. Jouw valse bedekking te verscheuren. Hosea 12 vers 10. Maar ik de Heer ben je God. En ik laat je opnieuw in tenten wonen. Als in de tijd van onze woestijn. Van onze ontmoeting in de woestijn. Voor een plaatje. In de woestijn. Wat was dat? Dat was een plaats waar de Torah, waar de Ketubah gegeven werd. Waar de liefdesregels gegeven werden. Waar die eerste liefde van Israël was. Hier waren ze. In die woestijn is een plaats van reiniging en zuivering. In die woestijn, weet je, dat manna kwam uit de hemel. Ze hadden daar geen eten. Maar dat manna kwam uit de hemel. Afhankelijk worden Ze werden afhankelijk van water. Ze gingen zo, ja, wij willen water. En God gaf water uit de rots. Ze hebben niets tekort gekregen in de woestijn. Ja, nou willen we vlees. En God liet kwakkels komen. God zorgt echt voor hen. Zullen we dat eens even kijken? Is het echt zo? Is het echt zo? Echt, echt zo. Deuteronomium. Deuteronomium 8. En dit is de ketubah, dit zijn de beloftes. Deuteronomium 8 vers 1. Leef alle geboden. Ja, dit is de ketubah, dit is de liefdesregels. In dat huwelijksverbond. Leef al die geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. En dan zult u in leven blijven. In de woestijn. Ja, 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 ja. In een aantal toenemen. En het land dat de Heer uw voorouders onder eten heeft beloofd. Binnengaan. En in bezit nemen. Denk toch aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. Ze mochten trouwens binnen 11 maanden in het beloofde land. Dat is hartstikke idee, right to the point. Weet je dat wij dat ook kunnen? Als wij echt zeggen, Heer, hier ben ik. Kill me. Come on, kill me. En Satan wil je ook dood. Nou, God wil je ook dood. Tenminste, je oude mens. Zodat je een nieuwe mens kan opstaan. En zeggen, Heer, hier ben ik. Volledige overgave. Dan zegt hij, yes, dan komen we er sneller. Maar als wij zeggen, nou, ik weet het niet. Of ik wel op God moet vertrouwen. Dan zegt hij, joh, geef niet. Helemaal niet erg. Doe nog een rondje. En na 20 jaar, nou, ik weet het nog niet. Doe nog een rondje. Helemaal niet erg. Je hebt er 40 jaar over gedaan. Nou, inderdaad, Israël ook. 40 jaar, hartstikke idee. Gratis rondje. Hij wilde u zijn macht laten voelen. En u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Oh, dus... Dus het is kijken wat er in je hart is voor een plaatje. En u hebt zijn macht leren kennen in die woestijn. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nog nooit eerder had gezien. En uw voorouders evenmin, want het bestaat namelijk niet. Het is uit de hemel. Het smaakt zo en zo en zo. En je mag het maar 1 keer per dag nemen, maar voor de Sabbat 2 keer. Als je dat elke dag doet, bederft het. Wat een wonder. Zo maakte hij duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van God voortbrengt. 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten. En zwollen uw voeten niet op, ze hadden dus sandalen. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt als een vader zijn kind opvoedt. Als een vader zijn kind opvoedt. En leef daarom zijn geboden na. Want het zijn liefdesregels. Door de weg te volgen die hij u wijst. Door ontzag aan hem te tonen. En dit is wat er gebeurt. Er komt ontzag. Als je kijkt, wie ben ik dan? Als de verdrukking er is, oké, we gaan naar de woestijn. Oh, dat kan ik wel. We gaan naar de woestijn. Maar waar luister je naar? Nou, ik heb het toch wel heel erg dorst. Nee, waar is mijn flesje? Mijn flesje spa, weet je wel? Maar, nee, God zal je water geven. Ja, dag. Waar? Hoe? Hoe zou God water voorzien? Weet je, God voorziet op wonderlijke wijze. Ik stond een keer op de bus, ik was 16, stond ik te wachten, toen had je nog in de tijd van guldens. En 5 gulden briefje had je. Maar ik stond op de bus te wachten, ik zei, Heer, wilt u dat ik ga liften? Is wel gevaarlijk hoor. Maar nou, oké, als u zegt dat ik ga liften, doe ik dat. Maar ik moet wel naar huis. Ik moet naar huis. Dus als u mij een lift geeft van een lifter die hier langskomt, dan ga ik mee. Dan weet ik dat het veilig is. Maar als u zegt dat ik met de bus ga, ik heb geen geld, moet u voor geld zorgen. Zo leefde ik. En hup, er kwam een briefje van 5 euro, van 5 gulden. Hoe langs, hier, ik voet erop. Ik wist toen al niet hoe duur de bus kost. Dus ik pak dat briefje van 5 gulden op en loop naar een bus. Ik woonde toen in Oud-Beierland en ga naar de bus. Ik zeg, ja, dit is het enige wat ik heb. Ik moet naar Oud-Beierland. Hoeveel kost dat? 4,95. God voorziet. God voorziet. Zelfs in deze luxe wereld waar wij wonen. Alleen, ja, gaan wij dat beproeven? Gaan wij dat uittesten? Weet je dat vasten? een tijd is waarin je jezelf reflecteert. Waarin je jezelf meegaat tegenkomt. Namelijk, je wordt een beetje irritant na de derde dag. Na de vijfde dag krijg je vreselijke hoofdpijn. En pas na een week werkt het. Maar dan moet je wel een week vreselijk doorheen. Maar als je 40 dagen vast, wow, energie heb je. Boe, waanzinnig. Maar dat is een woestijn. Dus als je in die woestijn bent, naar wie luister je nou eigenlijk? Naar dat stemmetje in jezelf? En waar onderwerp je aan? Ik wil, ach, dit is maar water. Ik wil er zo iets lekkers hebben. De verleidingen van de wereld worden met de reclame steeds mooier, weet je dat? Hoeveel keer moet je op vakantie? Tegenwoordig geloof ik 3 keer. Dat is echt waanzinnig gewoon. Weet je, het zijn geen holidays, het zijn holidays. Ze zijn bedoeld voor de 3 feesten, hoofdfeesten. Om feest te vieren voor God. En wij denken, oh, nou ja. Nou, ik moet zeggen, ik hou ook wel van vakantie. Maar de manier waarop je het doet en tot wie je het geeft. Als je je vakantie God zoekt, dan is het een zegen. Als je je vakantie zegt, nou, nu even niet. Ja, waar luister je naar? He, met wie heb je een verbond? Heb je een verbond maar dat vertrouw ik niet. Waar stel ik mijn vertrouwen dus wel op? Weet je, waar je vertrouwen op stelt, daar heb jij een verbond mee. Waar stel jij je vertrouwen in? In de kraan? Dat het drinkwater eruit komt? Dat het drinkbaar water is? Waar stel je vertrouwen in? Wij stellen klakkeloos ons vertrouwen in deze samenleving, weet je dat? Klakkeloos. Elektriciteit komt uit de muur. Iemand die in Afrika komt, die denkt, dus alles komt uit de muur. Ik woon in Kampen, dan heb je ontzettend veel asielzoekers nu. Ze halen het geld uit de muur. Ze denken echt dat het uit de muur komt. En natuurlijk weten ze dat er een bank achter zit, maar het komt allemaal uit de muur. Elektriciteit komt uit de muur. Gas komt zo uit het gasfornuis. Vlees kom je zo. Dus wij denken ergens dat het ergens vandaan komt. Maar weet je, alles komt van God vandaan. Ook ons water. Ook ons eten. Als wij het niet meer hebben, zullen wij dan nog God vertrouwen dat hij het geeft? Wij wonen in Kampen. En je hebt tegenwoordig een www.ontoverstroomik.nl. En mijn man werkt bij Rijkswaterstaat. Ik dacht, nou eens even kijken hoor, naar ons huis. Of het overstroomt of niet. Want ik was op een feestje bij mijn collega's. En ja, als nou de satellieten uit de lucht geschoten worden. Ik noem maar wat, hè. Ik bedoel, ja. Oké. Okay. En een beetje slim iemand die, als crimineel, die schiet wat satellieten uit de lucht. En dan doen onze gemalen het niet meer. En dus ik zei, nou, als de elektriciteit uitvalt, hoe lang duurt de polder voordat het vol loopt? Hij zei, nou, 1,5 dag. Maar dan is het wel 4 meter. Maar na 20 centimeter kan jij niet meer rijden. En staat iedereen in een file. Oh. Nou, dus ik kijk dus op die site, .nl. overstroming.nl. Dus ik kijk, dan mag je pincode. Sorry. Je postcode. Mag je postcode intypen? En dus dat doe ik. En dan ineens. Nou, dan staat er. En moet je dat even kijken. En 4 meter! Wow! 4 meter! Wat verlies ik? Mijn foto's, mijn bank, mijn keuken, mijn boeken, alles. 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 Wat heb ik op zolder? Alleen een matras. Vertrouw ik God dan? Wie ben ik dan? Maar weet je, in onze grootste verdrukking komen je beste jezelf tegen. Wij kunnen God eren wat we nu zijn. Maar eigenlijk hebben wij allemaal maskers op. Eigenlijk hebben wij allemaal, hoi, maar ik vertrouw wel op de samenleving. Het komt allemaal goed. Ja, maar dan moet je wel een autoriteit nemen in die samenleving. Dan moet je wel dat erfverbond laten werken. Want dan heb je impact. Dan moet je wel God kunnen verbidden. Dan moet je wel dat zoutverbond kunnen hebben. Die vriendschap. Dan kan je God zeggen, maar dat niet. Er zijn hier 50 rechtvaardigen in Kampen. En dat is mijn gemeente. Nee hoor, sorry. Het zijn een heleboel bidders. En nee heer. Niet, nee. Storm, stil. Dat kon Jezus doen. Maar dan moet je wel die autoriteit hebben in dat verbond. En als je dat verbond niet in diepgang in je hart geankerd hebt, lukt dat niet. Ja, maar dat kan ik nog niet. Dat geeft niet, maar je bent onder die bedekking. En hij zorgt voor je. Zelfs al komt het om. Hij zorgt voor je. Volgende plaatje. Door die profeten heb ik gesproken en talrijke visioenen schonken mijn profeten en ik heb je een spiegel voorhouden. Weet je, ik kan je me nog herinneren, die tsunami op mijn tweede kerstdag. Ik heb zoveel berichtjes gelezen toen van, er was een gemeente in Aceh was dat, een christengemeente en die werden zo vervolgd, er was zo verschrikkelijk naar. En ze werden zo gepest en op een gegeven moment werd hun gebouw, hè, ze zouden kerst vieren en hun gebouw werd gesloten. En dus zij zeiden, nou, en nochtans, hè, en we gaan gewoon kerst vieren, dan gaan we gewoon de bergen in. En zij gingen gewoon de bergen in en daar hebben ze kerstfeest gevierd. En toen ze terugkwamen was alles weg. Want die tsunami was geweest. Het hele gebouw was weg, maar ook hun vijanden. Al die islamitische mensen die daar hun zo het leven rot maakten, waren allemaal verdronken. Een shocking was... Je zou zeggen, nou dan zeggen ze joepie. Maar weet je dat ze zijn gaan bidden voor die mensen? Ze zijn gaan bidden voor die mensen. Dit is wat God doet. Hij stuurt profeten. Als het echt erg wordt, zal hij je waarschuwen. Trek uit. Hij stuurde engelen naar Lot en zijn familie. Trek uit die stad, Sodom. Dus zo zal hij ons waarschuwen. Zo zal hij absoluut jou niet in de steek laten. Omdat je een verbond met hem hebt. Omdat je een verbond met hem hebt. Maakt niet uit als je zwak bent. Juist in je allerzwakste moment. Hij waarschuwt je. Hij waarschuwt je. Het punt is, je moet op zijn lijn komen. Dat is, Heer, ik wil denken zoals u denkt. Met wie heb je dus een verbond? Volgende plaatje. Heb je een verbond met Satan? Wat hadden we van Satan gezegd? Hij was de vader van de... Leugen. Hij is dus ook een vader. En hij verleidt door zijn vaderschap. Ik zal wel voor je zorgen hoor. Kindje. Oh. Ja? Ja, inderdaad. Hij is het eerste schepsel dat God afwees. Dat God afwees. Wees God hem af? Hij wees God af. Laten we even duidelijk zeggen. God wees hem later af. Van nu ga je er weg, want jij hoort niet meer bij mij, want je bent niet één van mij. Maar het was Lucifer die God afwees. Als hij Lucifer is licht, wat wordt hij dan als hij niet meer bij de bron van licht is aangesloten? Duisternis. Dus hij is duisternis. Wat is als God liefde is? Wat is het tegenovergestelde van liefde? Haat. Angst. Liefde drijft alle angst uit. Als God waarheid is en eenheid, wat is hij als hij tegenovergesteld is? Een rebel. Hij biedt weerstand, rebellie, weerspannig. Nou, is een zonde van toverij. Dus de toverij is het waardoor hij verleidt. Het is niet dat hij zegt, wil je een slokje gif? Hier, deze gif, hoor. Gewoon gif, drink het maar. Dat doet hij niet. Hij verleidt je met iets wat lijkt op vaderschap. Wat lijkt op verzorging. Wat lijkt op comfort. Wat lijkt op... Het lijkt wel goed. Maar het gevolg is dat je uit de hemel... Hè, nogmaals even die bedekking. Uit die bedekking stapt. En dan de gevolgen ziet. Negativiteit, duisternis, oorlog... Vreselijk. Weet je, en er zijn twee dingen. Het feit dat het overkomt is één. Omdat we nog steeds in een gebroken wereld leven. Jezus heeft overwonnen. Ja, maar waarom hebben we het dan niet goed nu? Nou, omdat hij wil dat wij deelgenoot krijgen aan hem. Dit is nog een tijd van oorlog en pijn en verdriet. Maar weet je dat het in de hemel niet zo is? Als je sterft, kan je niet overwinnen. Hier op aarde moet je overwinnen. Hier krijg je een intensere band met Vader. Hier kan je die bruid worden. Hier kan je die liefdesverhouding krijgen. Oh, en dat wil ik. Maar er is echt iets wat ons nodig geeft om op de proef te stellen. Van, Heer, beproef mij. David zegt, doorzoek mijn hart en nieren. Misschien is er nog wel een weg die niet overeenstamt met u. Bedenk dus Petrus die zei, nou... Ik zal u niet verloochenen. Maar hup, komen die soldaten. Het wordt eng, het wordt benauwd. En hup, hij verloochent Jezus. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Ik zou dat niet willen. Maar het is mogelijk omdat er een oud leven nog steeds in leven wordt gehouden. Volgende plaatje. Als we dan kijken naar Gomer. En nou komen we dicht bij Gomer. Dan ga ik even uitbeelden wat Gomer, hè, wat Israël, die 10 stammen voor zonde deden. En dat haal ik gewoon uit Hosea. In Hosea, de kleine profeet Hosea, daar lees je 7 zonden. Ontrouw, onafhankelijkheid, hè, niet toegewijd. Ze waren God niet toegewijd, ze stelden God niet op de eerste plaats. Leugens, en dat lees je ook in Amos. Als je Amos leest, lees je eigenlijk meer de situatie waarin Hosea leefde. Bedrog en luxe, en ze bedrogen elkaar met aandelen en valse verbonden. En er was afgodendienst, hè, de Baal. Onwetendheid, Hosea zegt, een volk, gebrek aan kennis gaat ten onder. Als wij zeggen, ja dat weet ik allemaal niet hoor. Ik weet, vaderliefde, nog nooit van gehoord. Ik zou nou zeggen, koop die cd. Ja, hoe moet ik sterk zijn? Ga eens wat studies doen. Ga eens wat verdiepen. Hoe Maria van Magdala van een zondares naar een geliefde. Hoe word ik dan een geliefde? Weet je, ga eens wat interesses tonen in, wauw, wij leven in de eindtijd. Ik wil die bruid van Christus zijn. Die interesse, dat maakt dat der onwetendheid verdwijnt. Maar Gomer had die onwetendheid. Zij wist niet dat die Baaldienst, hoererij, dat het Gods hart pijnigt. Dat wist zij niet. Het was een gewoonte geworden. Immoraliteit, dronkenschap, geweld, disrespect, ondankbaarheid. En uiteindelijk geen vrezen des Heren. En dat is erg. Weet je wat vrezen betekent als je dat letterlijk uit het Hebreeuws vertaalt? Ontzag. Vrezen betekent ontzag. Ontzag voor God hebben. Oh! Ik hoorde iemand die vertelde, God kwam met heerlijkheid. Nou, vreselijk lachen, werkelijk. Echt, God kwam echt met een golf van zijn heerlijkheid. En ze begonnen allemaal vreselijk te lachen. En, niet zomaar lachen, echt, maar echt ontzettend lachen. En nog een keer, en nog een keer. En toen zei de Heer, en nu kom ik met een golf van mijn vrezen. Hij dacht, nou, dat moet vast ook goed zijn. Maar daar kwam toch een schreeuw, John Beffer was dat, een schreeuw uit hem. En hij schreeuwde het gewoon uit, dat God met zijn vrezen kwam. God is vreselijk. Goed. Maar het is wel vreselijk. Iets wat wij nog niet aankunnen. Daarom benadert hij ons met zoveel liefde nog. Maar de gerechtigheid van God komt ook. Als Jezus terugkomt, komt hij niet als lam, maar als koning. Als Jezus terugkomt, komt hij niet met een aureooltje op zijn hoofd. Maar hij komt met zijn ogen, zijn kolen van vuur. En uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. En op zijn dij, kennelijk is dat bloot, staat geschreven, koning der koning en heer der heren. En hij komt om in die druivenpers te persen. De wijn eruit te persen. Hij komt om die verdrukking duidelijk te zeggen, ik ga een oordeel brengen. Maar wat is oordeel? Wij hebben ook een verkeerd beeld over oordeel, weet je dat? Oordeel betekent, ik ga scheiding in jou brengen tussen wat niet bij jou hoort en wat jij werkelijk bent. Oordeel is, ik ga scheiding aanbrengen tussen wat niet bij jou hoort, waar je door verleid bent geworden en wat je werkelijk bent. Je bent een dochter van mij. Je bent een zoon van mij. Dat is oordeel. Maar willen wij dat? Nee, dat wil ik niet. Nou, je kan het beter nu hebben om dat onder ogen te zien. Gomer moest dit onder ogen zien. Gomer moest zien. Gomer, ik breng je in de woestijn. Ik laat je dit zien. Wat erg. Volgende plaatje. Wat erg. Maar als wij kijken naar onszelf. Volgende plaatje. Terug. Als wij kijken naar onszelf, dan zien wij precies dezelfde zonde als Gomer. Want angst was het waardoor zij niet vertrouwden op Hosea. En op zichzelf ging vertrouwen. Afhankelijkheid, dat kunnen wij absoluut, weet je dat? Vooral in deze wereld. Wij zijn onafhankelijk. Vooral wij vrouwtjes. We hebben een eigen baan. We hebben... Oh, als ik zonder man ben, kan ik het ook doen. Dat denken wij. Maar dat is niet de bedoeling. Een huwelijksverbond is dat je trouw bent. En dat je die afhankelijkheid toont. Wij zijn zo zelfstandig dat wij zelfs dit invoegen in God. Oh ja. Oh, moet ook nog eventjes. Ja, zullen we ook nog even bidden. Als iemand ziek is. Zeggen we, kunnen niks meer voor je doen. Het laatste wat we kunnen doen is bidden. Het moet het eerste zijn. Het eerste. Het moet de eerste liefde zijn. Ik heb een hond gekocht. Ja, het is echt, ik heb twee honden. Eentje is een schat. Een grote Pyreneese berghond. De tweede is een rampzalige pup uit Roemenië. De grootste zwerver, zwendel, steler, ramp in je huis. Echt verschrikkelijk. Maar ik geloof. En ik bid met die hond. Wij bidden allemaal met die hond. Ik geloof dat die hond verandert van binnenuit naar buiten. Dus ik ging naar de beste hondentrainer in Kampen. En die probeert een soort NLP toe te passen. En dacht, neurolinguïstisch programmeren. Ik denk, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga hem niet conditioneren. Ik ga niet het gedrag veranderen van die hond. Ik wil het hart van die hond. Dus door liefde en die hond verandert langzaam. Hij is er nog niet. Je moet echt oppassen voor je boterham. Maar goed, zorgen. Hoeveel zorgen maken wij ons? Hoeveel zorgen maken we over onze kinderen? Wat voor een toekomst hebben ze? Hebben ze nog wel een toekomst? Hoeveel zorgen maken we over ons pensioen? Hebben wij nog wel een pensioen? Oh, hoeveel zorgen maken wij over de gezondheidszorg? Hebben wij nog wel gezondheidszorg over 3 jaar? Hebben wij achterloosheid hebben wij soms? Nou ja, dan niet. Ik zei tegen mijn zoon. Ik zei, ja, maar je moet wel je pensioenkosten zijn. Dat is nodig, want dat is voor de mensen die nu met pensioen zijn. Ja, zegt hij. Maar over 10 jaar is er toch geen pensioen meer. Waarom zou ik dat nu mijn pensioenkosten af moeten betalen? Dat is makkelijk. Die jongens die denken zo eenvoudig. Maar oh, de achterloosheid. Zij denken niet aan dan. Maar wat God wil is dat wij corporatief gaan denken. Dat wij als één lichaam gaan denken. Dat we niet voor onszelf zelfstandig gaan denken. Maar dat we denken wij zijn één lichaam. En als één lichaam, als één deel leidt, leidt het andere deel ook. Achterloosheid. Dus trots en hoogmoed. Oh jongens, wat is het trots. En wat doe je dan als je al deze dingen bij jezelf merkt? Afzonderen. Terugtrekken. Weet je dat een patroon is? Oh nee, nee. Nou heb ik het echt heel, heel erg gemaakt. Nou heb ik het zo beug gemaakt. Ik moet het eerst goed maken en dan ga ik weer bidden. Ik moet eerst een beetje de zaken weer bij elkaar hebben en dan ga ik weer, dan kan ik weer lofprijzen. Nee, het is juist gaan lofprijzen in de grootste ellende. Dat is wat God wil, want hij zegt, ik heb een bedekking. Je bent bedekt. Je bent bedekt. Zoiets ergs. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is te erg. Dit is te erg. Vorig jaar heb ik dat verteld in Maria van Magdala. Zo erg. Dat ik dacht, dit kan niet. Ik heb door verleiding een overtijdsbehandeling gehad. En ik, terwijl dat gebeurde, moest ik zo huilen. En niemand vroeg mevrouw, waarom moet u huilen? Maar de reden was, niemand kon mij helpen. Niemand kon mij helpen. En op een gegeven moment brak ik gewoon. En in die tijd was Koos, mijn man, nog niet bekeerd. Ik brak, ik ging helemaal kapot gewoon van binnen. Ik dacht, ik kan niet meer zo leven. Maar ik ging niet naar God. Ik ging niet naar God. Terwijl ik dat zo geleerd had. Maar ik ging niet naar God. Dus ik dacht, nou, het enige is, ik rij gewoon voor de trein. Dus op mijn fiets, tentje mee. Dan ga ik eerst ergens kamperen. Dus en ik ben in Polen opgevoed. Dus wat ik deed, ik ging gewoon even naar een cafeetje. Wodka hier, wodka daar. Ja, het klinkt humoristisch, maar het was heel ernstig. Het was de enige manier om nog met mijn verschrikkelijke afwijzende gevoel naar mezelf om te gaan. En ik zette mijn tentje ergens op een camping. En ik was zo kapot. Ik was zo kapot. Ik dacht, ik kan mij niet meer vertonen bij God zelfs. Zo erg. Ik heb een moord begaan. Ik heb een moord begaan. En in mijn ellende kwam Jezus in mijn kleine tentje. Hij verscheen aan mij. Hij verscheen aan mij. Hij komt dus in mijn ellende. Waarom? Omdat ik een bedekking had. Ik geloofde in hem, maar ik durfde hem niet te verschijnen. Ik geloofde in zijn bloed, maar ik durfde niet dat op mijzelf toe te passen. Ik geloofde in hem, maar ik durfde niet meer in dat verbond te leven. Maar hij had een verbond met mij. Ik durfde niet meer dat verbond met hem te hebben. Maar hij zegt, ik heb een verbond met jou. En dat verbreek ik niet. Wat jij ook doet, hoe zondig ook, ik kom in jou, ellende. Jij hoeft niet eerst schoongewassen te worden. Ik kom in jouw ellende. Volgende plaatje, Gerrit. En als we die twee tegenover elkaar zetten. Gomer en onszelf. Wat zien we dan? Dan zien we ontrouw is angst. Angst is ontrouw. Ik vertrouw het niet meer. Dan zien we onafhankelijkheid. Is het zelf doen wat wij doen. Ik los het zelf wel op. Ik ga mijn tentje en ik spring wel voor de trein. Ik kan niet meer voor mijn gezin leven, want ik heb zoveel zonde gedaan. Hier kan ik niet meer mee leven. Ik los het zelf wel op. Jezus kan dan niet mijn redder zijn. Maar Jezus kwam als mijn redder in mijn tent. Want hij had een verbond met mij. Hij had een verbond met mij. Leugens, de afwijzing die ik geloofde, geloofde ik zo erg dat ik zo een gedrag van afwijzing had, dat zelfs mijn man zei, nou, ja, hier kan ik ook niks meer mee. Je leeft het gewoon uit. Afwijzing, één keer jou afgewezen te hebben, gaat jezelf een eigenschap worden. Als je met afwijzing leeft, ga je ook anderen afwijzen. Maar eerst plaats jezelf. En kan jij niet meer bij God komen. Maar God komt bij jou, omdat je dat verbond hebt. Zorgen, ongeloof, achterloosheid, trots, het is allemaal van onszelf. Het is niet alleen van Gomer. Wij denken, Gomer is een hoer. Nee, Gomer was een afvallige vrouw. Gomer was een gebroken vrouw vanwege ook haar verleden van die tempeldienst. Gomer was iemand die kapot was en daardoor maakte ze zichzelf meer kapot. Gomer was iemand die dacht, Hosea is te goed voor mij, ik ga weg. Maar ik ben net zo. Maar weet je, het mooiste is, wat God zegt, in je zwakheid zeg dan, hier ben ik, hier ben ik. Neem mij zoals ik ben. Neem mij zoals ik ben. En dat doet hij. Hij neemt jou zoals je bent. Hij kwam in mijn tent. Hij kwam in mijn tent. Ik niet in zijne. Dat zou toch mooi zijn als je in die groepa komt. Maar ik had mij afgedankt voor die groepa. Maar hij kwam in mijn tent. Waarom? Omdat hij een verbond met mij had. Had een verbond met mij. Ik niet met hem. Ik had het verbroken. Maar hij zegt, mijn verbond met jou verbreek ik niet. Het mooiste, de grootste openbaring, en onthoud dit, de grootste openbaring die je kan krijgen, is als je in je allerzwakste moment zegt, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet wie u bent. Ik weet niet waar genade voor staat. Mag je volgende plaatje doen? Ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Ik weet niet meer waar ik voor of achter of naast mij sta, wat er is. Maar God zegt, hoe zou ik jou kunnen prijsgeven? Hoe zou ik jou kunnen uitleveren? Hij is een vader. Jezus zegt, ik ben jouw redder. Ik heb de prijs al betaald namelijk. Ik heb de prijs al betaald. Als ik niet naar hem toe ga, weet je dat ik dan het kruis afwijs? Dat ik zeg, nee Jezus, hoef je niet te doen. Hoeft niet. Hij zei, maar ik heb het al gedaan. Oh nee, maar dat nu hoort niet voor mij gehoeven. Maar ik heb het wel gedaan. Weet je dat als je echt de reflectie hebt van je eigen hart, dat heel veel mensen zeggen, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Maar dat is een afwijzing van zichzelf. Omdat ze geloven in de leugen dat je afgewezen bent. Maar wie is de grootste leugenaar? Satan. En dat is de vader van de leugen. Hij doet net alsof jij afgewezen bent. Maar hij is zelf afgewezen. Waarom? Omdat hij geen andere keuze had dan weg. Maar wij hebben een ziel. We hebben 1000 keer dezelfde. Al doen we 1000 keer fout. Ik heb het weer verpest, Heer. Ik heb weer onafhankelijk gedaan, Heer. Ik heb weer zelf voor mezelf gezorgd. Hij zegt, geef niet, ik kom bij jou. Jij hebt een verbond met mij. Je hebt een verbond met mij. Ik ben degene, volgende plaatje. Ik ben degene die jou onder mijn vleugels neemt. En Jezus noemt in Matthäus 23, vers 37. Ik ben die hen, die kloek. Die kuikens onder zijn vleugels neemt. En wee gemeen. Heb je wel eens een kip gehad, een kloek? Nou, ik wel. Oh, als je daar dan aankomt. Zo, je krijgt toch een pik, zeg. Die kloek beschermt die kuikens zo met haar eigen leven. Beschermen tegen destructie. Dit doet hij. Tegen destructie die je zelf naar jezelf aanbrengt. Hij wil een verlangen. Dat is wat hij wil. En wij zeggen, nee, ik ben afgewezen. Nee, dat is een leugen. Je bent niet afgewezen. Hij wil een verlangen in jou. Hij wil dat je zegt, ja dat is veilig. Hij wil wederliefde. Hij wil een roepstem uit jou horen. Ik kan het niet zelf meer. Ik heb het verprutst, maar ik kan het niet. Volgende plaatje. Hosea 14, vers 2. Keer terug, Israël, naar de Heer je God. Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw. Keer terug naar de Heer. Zeg tegen hem, vergeef al mijn misdaden. Wij zullen niet meer Assyrië vertrouwen. Want op wat we zelf gemaakt hebben, zullen we niet meer God noemen. Bij u vindt een wees bescherming. Wat was Assyrië? Op dat moment was Assyrië, het rijk boven Israël, was de wereldmacht van toen. Nineveh had zich bekeerd. Dat was Assyrische Rijk. Nineveh was de hoofdstad. Maar Assyrië was absoluut niet iemand die God als vader had. En dus Assyrië was een slavendrijver. Maar ze vertrouwden op Assyrië, dus hun hele handel was afhankelijk van Egypte en Assyrië. En dus nu zeggen ze, vergeef onze misdaden. Wij zullen niet meer op deze luxe wereld leunen. Niet meer vertrouwen op wat wij zelf aan baan hebben en huizen hebben en onze stenen huizen hebben. Wat we zelf gemaakt hebben, niet meer als onze God noemen. Waar wij zelf zo op leunen, wat onze comfort is. Bij een wees, bij u vindt een wees bescherming. Volgende plaatje. En wat is een wees? Een wees is iemand die vaderloos is. Iemand die geen bescherming heeft. Iemand die niet die bedekking heeft. Iemand die geen verbond heeft. Iemand die geen erfenis heeft. Geen schoenen, geen eten. Je moet het allemaal verdienen. Hard werken. Als je hard werkt, dan kan je... ik moet bidden, weet je. Als ik bid, dan zal mijn God mij wel zegenen. Dan komt hij met zijn gunst. Weet je dat je een verbond hebt met God? Hij zegt, zelfs als je niet bidt, maar kijkt naar de boom en mij adoreert voor wat ik gecreëerd heb, dan hoor ik de liefdesstem van je hart. Zelfs als je zegt van, ik heb mijn Bijbel, ik moet mijn Bijbel lezen, ik moet elke dag. Zelfs als je niet de Bijbel leest, maar luistert naar de vogels in de lucht en zegt van, Heer, die vogels, wat een heerlijkheid. Dit brengt rust in mijn hart. U hebt deze vogels gemaakt en ik dank u daarvoor. Als je kijkt naar de bloemen, als je kijkt naar de kleuren in de herfst, u bent de vader van de schepping. Maar by the way, het is wel handig als je je Bijbel kent. By the way, by Bible. Ja. God zegt, ken mijn geboden. Ken mijn liefdesregels voor jou. Wees geen wees. Volgende plaatje. En dat is, ga heen en zondig niet meer. Hij zegt niet, nou dat heb je nou wel erg verprutst. Ga heen en zondig niet meer. Die volgende plaatje. Als je dan zondigt, dan zegt hij, ik heb een bedekking over jou en mijn bedekking is mijn naam. Mijn naam is groter dan jouw probleem. Als jij zorgen hebt omdat niemand voor jou kan zorgen, mijn naam is voorziener. Als jij zorgen hebt omdat niemand voor jou opkomt en jou lief heeft, mijn naam is banier. Nishi, wonder. Ik ben het wonder in jouw leven. Ik ben de liefdestroom over jou. Dit is zijn liefde. Wow. Volgende plaatje. En dit is wat hij wil. Hij wil jou eerst onder zijn vleugels, maar dan op zijn vleugels dragen. Als op arends vleugelen zal ik jou dragen en jou weer laten zingen. Jou weer laten dansen, Hosea 2. Wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Hij gaat het teruggeven. Ja, maar hij heeft eerst alles weggehaald. Hij heeft alles weggehaald. Ik heb niks meer. Ja, maar dat weghalen was om te laten zien dat je op valse dingen vertrouwde. Valse dingen leunde. Dat je de verkeerde beker dronk. Hij zegt, drink mijn trouwbeker met jou. Want die trouwbeker is een verbond wat jou zegent. De gifbeker is een verbond van de vader van de leugen. De vader van leugen. De vader die steelt, die liegt en die vernietigt. Dat was die beker. Wie heeft hier nog nooit gestolen? Je hele leven. Steek je vinger eens op. Even je ogen dicht. Niet kijken. Ik kijk niet. Steek je vinger even op. Niemand. Niemand. Ik zag even jouw vinger. Maar weet je, in Matteüs 5 geeft Jezus eigenlijk de aanvullende wet. Als in de wet staat, word niet ontrouw, pleeg geen overspel, dan zegt Jezus, als je in je hart al iemand anders begeert, heb je al overspel gepleegd. Als je in je hart al iets eigenlijk wil, heb je het al genomen. Wie heeft hier nog nooit gelogen? Niet kijken. Vinger opsteken. Iedereen heeft wel eens gelogen. Satan is de vader van de leugen. Satan is de vader van liegen en stelen en vernietigen. Wie heeft hier nog nooit iets vernietigends gezegd tegen iemand? Vernietigende dingen zeggen is iemand moorden. In het hart, weet je dat? Jezus komt die aanvulling van de wet geven in Matteüs 5, 6 en 7. Zalig zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen. Hij geeft juist daar, op die plaats waar je denkt dat het niet leuk is, daar geeft hij hoop. Weet je wat Achor is? Achor was degene die toen ze Jericho hadden overwonnen, de eerste stad in het beloofde land hadden overwonnen, was Achor degene die de mantel en bekers had genomen. En God zegt, alles van Jericho is van mij, want de eersteling is van mij. Alles is van die stad van mij, haal daar niets uit. Maar hij had mooie dingen daar uitgenomen en begraven in zijn tent. Wat gebeurde er? Ze gingen naar Ai en ze verloren de oorlog. Ze verloren. En dus gingen ze kijken wat gebeurde. En ze kwamen erachter. Achor had dus toch iets genomen. Een eersteling. Had gestolen van God. Een eersteling. En dus moest hij gestenigd worden. En dat dal van Achor, dat was dus een dal waar eigenlijk de herinnering aan lag. Dat Israël, en dat iemand uit Israël, de eersteling van God stal. Van God gestolen. En hij zegt, een dal van Achor, daar wordt een deur van hoop. Daar zal ik je laten zingen. Ik zal jouw eersteling, die jij eigenlijk gestolen hebt van mij. Jouw eerste liefde, die jij hebt mij achtergehouden. Zal ik een hoop voor jou maken. Ik zal jouw passie die je hebt en je leunen op iemand anders. Je leunen op je eigen kunnen. Zal ik een hoop voor jou maken. En als dat zo is, dan wordt het dansen. Dan wordt het vreugde. Volgende plaatje. Dan mag je op mijn voeten staan. Maar weet dat de prijs al betaald is. Weet dat de prijs al betaald is. Jij kan nog niet dansen. Ik zal jou leren dansen. Maar jij mag op mijn voeten staan. En ik zal je bewegen. Ja, maar ik ben te verdrietig om dat te doen. Ik zal jouw hart opnieuw genezen. heel kort zal Dorothee iets vertellen. Ik kreeg van Dorothee een zakdoekje. Een zakdoekje en ik zag een talit. Je ziet twee blauwe banen en een hart in het midden met een rood kruis. Dorothee, vertel heel even in het kort.
ik ben Dorothee uit Kampen. Ik ben met haar meegekomen. En mijn hart was heel erg gebroken. En het was eigenlijk kapot gegaan door de zonde die ik had gedaan in mijn leven. Ja, zij heeft al heel veel dingen aangegeven. Baalsdienst, dat soort dingen. Inderdaad, je doet dingen die in onze cultuur normaal zijn. Hè? Van, je gaat met iemand voor je huwelijk naar bed en er komt een zwangerschap en dat breek je af. Nou, dat soort dingen. Heel normaal in onze cultuur, maar voor God is het heel... is het niet goed, zeg maar. En ik heb dus de consequenties daarvan gedragen. God haalde die talit inderdaad even van mij vandaan. En 15 jaar heb ik daar eigenlijk over gedaan om tot heling te komen van mijn hart. En als teken dat God had mij beloofd dat hij mij zou genezen. Ik heb allerlei psychiatrische ziektes gehad. Als teken dat hij mijn hart ging genezen, heeft hij ook, zeg maar, mijn hart, dat vanaf mijn geboorte afwijking heeft. Het was ook erger geworden voor de geboorte van mijn tweede dochter. Ik moest allemaal controles en zo hebben. Maar dat heeft hij dus helemaal hersteld. Dat heeft zijn een paar jaar overheen gegaan voordat dat herstel kwam. Maar mijn lichaam is dus als eerste hersteld. En vanaf Pasen eigenlijk is enorme herstel gekomen van die psychiatrische ziektes eigenlijk. Ja, ja. Het is allemaal nog gaande hoor. Ik bedoel, ik ben er nog niet. Maar ik ben er zo blij over. En ik kan nu vanuit die heelheid van mijn hart. Ik heb ook een cursus van Groundwork van Düsseldorp. Heb ik gedaan. Die heelheid van die hart, daar kan je echt God mee groot maken. Je krijgt dan ook echt... echt een relatie, een open relatie, twee richting verkeer krijg je. En dat is geweldig. Ik geniet er nog elke dag van. Het is nog maar zo vers, maar ik geniet er heel erg van. Ja. En dat heb ik verbeeld met dat doekje. Ja.
Maar toen ik het kreeg, dacht ik, een zakdoekje. En dat is eigenlijk talit ook. Zijn bedekking is ook de drogen van je tranen. En als haar geestelijk hart geneest, haar natuurlijke hart, wonder boven wonder, heb ik bijna haast nog nooit, ik heb het nog nooit gehoord, dat een natuurlijk hart, hij had een hartklepgebrek, geneest. Als je innerlijk hart geneest, dat je zelfs je lichamelijke hart geneest. Bijzonder, bijzonder. En daarom, wat maakt de plaats voor genezing? Dat is schuldbelijdenis. Beleid dat wij inderdaad daar zondig aan zijn. He, maar dat maakt plaats voor die sterkte in hem. Als jij durft zwak te zijn, dan maakt dat plaats voor hem. Als er ruimte in je hart komt, maakt dat plaats voor hem. Het laatste plaatje. Hij beleidt dus ontrouw, onafhankelijkheid, beleidt... gebrek aan toewijding, aan het beleid dat het vertrouwen buiten God gesteld is geweest. Beleid dat onthouden van die eerste plaats in je leven, die eerste liefde. Laat God de eerste liefde zijn in je leven. Maar beleid dat gewoon, hij heeft de derde plaats. Koos, mijn man, was de eerste plaats eerst. Maar dat was de reden dat ik tot die zonde kwam. Dat was de reden dat ik tot die zonde kwam. Ik had Jezus op de zoveelste plaats gezet. En al is dat jaren geleden, ergens diep zeg ik heb daar zoveel van geleerd. Dat ik God werkelijk altijd op die eerste plaats te zetten. Het beleid dat je een verkeerd vaderbeeld hebt. Dat is ook een belijdenis. Onwetendheid. Beleid een ongeïnteresseerdheid. Dit zijn allemaal dingen die je mag beleiden. En wat ik wil doen, dadelijk zetten we even een muziekje op. Hoewel we straks gaan eten, wil ik toch even dat moment nemen. Dat de teamleden zich opstellen rondom. En als je zegt, wow, ja, ik beleid dit. Ik heb dit op mijn hart. Ik wil ruimte maken door het te beleiden. Ik wil ruimte maken door gewoon. Niemand hoeft het verder te weten. Als je het openlijk tentoonstelt, door het gewoon ergens te delen. Als wij onze schuld aan elkaar beleiden, dan zullen wij deelgenoot zijn. Dan zullen wij werkelijk deelgenoot zijn. Volgende plaatje. En wat dan gebeurt, is dat dan behoor je God toe. Met heel je hart. En dan is er een toewijding die dieper gaat. Maar schuld beleiden hoeft niet gedwongen. Je kan het ook in het algemeen. Er hoeft niet een dwang op te zitten. Maar ik heb ervaren dat een losgeven van iets wat zo zwaar op mijn hart lag, zo bevrijdend heeft gewerkt, dat er herstel plaatsvond. Datzelfde wat Dorothee zei. Dat was wat je. Ja. Wat zij deed, was eigenlijk naar jullie ook zeggen. Dit is er gebeurd, maar ik kan er nu. Het is niet bedekt. Het is openlijk tentoongesteld. En God kan vergeten. God kan jouw zonde absoluut vergeten. Als het vergeven is. Maar onvergevensgezindheid en onbeleden zonde diep. Dat rot weg in je eigen hart. En maakt geen plaats. Het maakt geen plaats. Vader, dank u wel dat we dit mogen doen. Dat we een tijd mogen geven, al is het 2 woorden, 3 woorden, al is het heel even. Maar dat we ons hart geen moordkuil laten maken. Maar dat juist ons hart een deur van hoop mag zijn, een open deur mag worden. Dat ons hart, waar wij al die dingen in verstopt hebben, die eersteling die wij u niet gegeven hebben, maar dat wij een ander gediend hebben, op een ander vertrouwd hebben, dat we de gifbeker van die ander dronken, dat we dat opengeven. En dat we mogen belijden. En dat u vergeeft. Dat u vergeeft. U vergeeft zelfs voordat wij ons zonde belijden, want u bent al geslacht geweest. Heer Jezus, ik wil u eren. Met diep ontzag voor dat offer. Met diep ontzag wil ik u eren. Met diep ontzag. Heer, als wij onze zonde belijden. U bent rechtvaardig, gerechtvaardig. En uw bloed reinigt ons daarvan. Maar het reinigt ons van een schuldbesef. Waardoor wij kunnen groeien. Vader, dank u wel. Als we een daad bij het woord leggen. Dat we die oude mens echt mogen neerleggen bij dat kruis. En dat die nieuwe mens mag opstaan. Mag verder groeien. Dieper in dat verbond. Dieper in die heerlijkheid. En dat we absoluut het vertrouwen mogen hebben. U bent onze bedekking. Zelfs als we vies zijn. U bent onze bedekking. Zelfs als de grootste zonden daar zijn. De diepste geheimenis van ons hart. U bedekt ons al. U hebt ons al bedekt. U weet het diepste in ons hart. En ik dank u dat u liefdevol, barmhartig bent en vriendelijk. Dat u ons vergeeft en vergeven hebt. Vader, ik dank u daarvoor. Ik wil de teamleden uitnodigen om op de hoeken te gaan staan. Ja, ja. Ja, als jullie dat stuk willen belijden, weet je, ga gewoon eerst naar dat kruis. En ervaar even dat je bedekt bent. Het is niet dat je je zonde moet belijden en dan bedekt wordt. Je bent bedekt. En vanuit die bedekking mag je je zonde belijden, mag je ruimte maken. Ja?